Wat fijn om bij elkaar te zijn en over een onderwerp na te denken wat in die uitnodiging staat, rechtzitting in de hemel. Ik wil beginnen met iets vooraf te lezen. Het is uit Johannes 3, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, vers 14. 3 vers 14. Een hele bekende tekst. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En nu komt eigenlijk het regeltje wat ik aan u wil doorgeven in verbinding met vanavond. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Een hele duidelijke tekst. Geloven in de naam van de Heer Jezus betekent dat je de Heer Jezus aangenomen hebt als je heiland, als je verlosser, dat je gedankt hebt voor dat prachtige werk door de Heer Jezus verricht op het kruis. En allen die dat gedaan hebben, hebben leven uit God en die worden niet veroordeeld. Dus als u geloofd hebt in de Heer Jezus, u wordt niet veroordeeld. Als het over de rechtzitting in de hemel gaat, dan denk je toch aan, ja, je weet maar nooit. Ja, ik hoop dat het goed uitpakt. Of dat het op de een of andere manier ten gunste van mij gaat. Maar als u in hem gelooft, wordt u niet veroordeeld. Ik zou zo graag dat dat als een soort basis in je hart en in je denken ligt. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. 70 discipelen werden uitgestuurd door de Heer Jezus om overal te vertellen van de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, als ze terugkomen en verslag doen, wonderlijkste dingen, maar zelfs de demonen waren ons onderworpen. Zo van, dat is het meest spectaculaire wat ze in die tocht meemaakten. En de Heer Jezus zegt, daar moet je je niet over verheugen, maar verheug je erop dat je naam opgeschreven staat in de hemel. Ik kom daar straks op terug, want als je naam niet in dat boek staat, u weet het wel, dan ga je verloren. Maar als je naam wel in dat boek des levens staat, dan ben je behouden voor altijd. Ja, maar dat voor altijd, die zekerheid wordt soms bestreden. En daar wordt zelfs een deugd van gemaakt om niet zeker te zijn van je behoud. Want je weet maar nooit hoe je het doet en wat er in je leven gebeurt en hoe je je dan opstelt en wat er dan over je lippen komt of uit je pen vloeit. Ik weet het wel. En die mensen die dit zeggen, die pakken een tekst. Die tekst komt uit Filippenzen, hoofdstuk 2. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Filippenzen 2, vers 12. Dus werk zo van, je ziet wel, de Bijbel zegt dat je er zelf wat aan moet doen. En als je er zelf niks aan doet, ja, dan kun je ploeteren aan het eind, maar dan ga je toch verloren. Dat is ongeveer de boodschap. En die klinkt op heel veel plekken vandaag de dag nog. Dat is al begonnen in de vroege middeleeuwen. Als je niet betaalde, meebetaalde aan de bouw van een Sint-Pieterskerk in Rome, via meneer Tessel, via aflaten, die je dan kon kopen, en het geld in het kistje klonk, ja, dan springt je ziel in de hemel. Als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Toen. Heel, heel oud gezegd. Bijna van het jaar nul, zou u zeggen. Nou, het waren de middeleeuwen. Maar moet je er wel iets aan toevoegen? Kun je dat wel? Nee, zegt de Bijbel, Efeze 2. Uit genade ben je behouden. Niet uit jezelf. Het is een geschenk van God. En nou hoop ik dat het helder is voor ons vanavond hier, dat we leven uit God hebben, dat we die genade hebben mogen ontvangen, alleen maar door te zeggen, dank u wel Heer Jezus, wat u voor mij, voor ons, voor mij persoonlijk, aan dat kruis van Golgotha hebt willen doen, waar u voor mij de schuld beleed. Schuld die ik misschien al lang kwijt was, waar ik nooit meer aan dacht. Maar alle verkeerdheden, al de schuldige daden hebt u voor God beleden, alsof het uw schuldige daden waren. Heer Jezus, dank u wel. Dit is zo'n belangrijk punt, dat we niet, laten we zeggen, een stukje werkheiliging creëren van, ja, je moet er toch wat aan doen. Ik weet het wel, u komt mensen tegen die vroeger geloofden en die zeggen, ja, ik weet niet of het allemaal wel zo is en ik weet niet of het wel zo moet en of het in de trant moet van kerk A en kerk B en nou ja, en 12. Daar heb u wel gelijk aan. Dat zijn formuleringen van mensen, belevingen van een bepaalde tijd, van een bepaalde categorie. Maar u mag u vasthouden aan het woord van God. Dat onfeilbare, prachtige boek van Jehovah, waarin staat dat hij zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf, opdat een ieder die in hem gelooft, niet veroordeeld wordt. En wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Nou, amen en koffie drinken, toch? Ik wil nog proberen om nog iets erbij te voegen. 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Dat heeft direct met ons onderwerp. Dit heeft ook met het onderwerp te maken. Hoor. Dit is duidelijk mijn bedoeling om dit als een inleiding te gebruiken. Want u mag zich al vrij voelen omdat u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Heiland, redder. 2 Korinthe 5, vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Het klinkt alsof dat in tegenspraak is met wat ik net in mijn inleidingje zei. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus, rechtzitting in de hemel, hè? Dat is ons onderwerp, voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, omdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Zie je wel? Ze hebben toch gelijk. Dus je kunt wel denken dat je behouden bent, maar ja, dan kom je daar aan. Je komt daar voor die troon te staan, die rechterstoel van Christus. En als je dan toch een onvoldoende krijgt, moet je dan weer terug naar Emmen. Hoe zit dat dan? Ik wil zo graag duidelijk maken, lieve broeders en zusters, dat hier veel meer aan vastzit dan u misschien vermoedt. De Heer Jezus heeft 2 bijzondere gelijkenissen verteld, heeft heel veel gelijkenissen verteld, heel veel, sprak bijna uitsluitend in gelijkenissen, maar 2 zijn heel bijzonder. En de ene gaat over de talenten. En er zijn mensen die hebben 5 talenten ontvangen. En er zijn mensen die hebben 2 talenten ontvangen. En er zijn ook die 1 talent ontvangen hebben. En die worden eigenlijk aan het werk gezet. Is het dan toch werkheiliging? Even wachten nog met uw conclusie. Maar je mag met dat wat God je toevertrouwd heeft aan de slag. En de talenten zijn dus verschillend. De een heeft 5, de ander heeft er 2 en de ander heeft maar 1. De een is meer getalenteerd dan de ander. Dat is bijna hetzelfde, maar dan zeg je het wat dichter bij huis. Maar wat is nu de norm? Nou, dat is de rechterstoel van Christus. En wat blijkt, die meneer die 5 talenten ontvangen had, die heeft in de praktijk van zijn leven niet werkheiliging gedaan, maar die heeft dit in beheer gekregen talent, of die talenten, zo, laten we zeggen, belegd, zo geïnvesteerd, zo gebruikt, dat er een winst uitkwam. En die 5 talenten hebben er 5 talenten bij gewonnen. Dat is 100%. Rendement 100%. Dat pakken we. En die er 2 had, of 3, maakt geen verschil. Die heeft er 2 bij gewonnen. En dat is ook 100%. Dus die met die meer talenten heeft weliswaar meer talenten bijgewonnen, maar het percentage is gelijk aan die 2 had. En er was ook 1 die zei, ja, ik heb wel een talent ontvangen, maar ja, dat is een harde meester. Het is een gelijkenis. Die valt daar door de boot. Die valt er volledig door de mand. Maar die zegt, hij was zo hard en zo hardvochtig. Weet je wat ik doe? Ik ben wat lui aan, maar ik ben de meest handige van het zootje. Dus ik begraaf dat. En ik stop dat in een mooie, mooie houten kist en ik stop het in de grond. En als hij die wil of zo, nou, dan graaf ik hem toch op. Nou, hij laat weer die ene talent zien. Niks mee gedaan. Voor de rechterstoel van Christus wordt openbaar wat je met jouw specifieke bekwaamheid hebt gedaan. En de vraag is niet wat de beloning is. De beloning is in dit geval, ga in de vreugde van uw Heer. 5 plus 5. Ga in de vreugde van uw Heer. 2 plus 2. 100% ook. Ga in de vreugde van uw Heer. De beloning is gelijk. De uitdeling is verschillend. 5, 2, 1. Maar de beloning is gelijk. Nog een gelijkenis. Ponden. 10 mensen krijgen elk 1 pond. En vul maar een bedrag in. Maar daar gaat het dus niet om de hoogte ervan. Alle 10 hebben precies hetzelfde gekregen. Elke gelovige heeft een pakket van Yahweh, van de Heer Jezus gekregen. Dat is precies gelijk. Wat doe je met dat geloofspakket? Dus niet je specifieke kwaliteiten. De een kan prachtig zingen, de andere kan orgel spelen. Een derde kan tekenen. Een vierde kan met kinderen geweldige dingen doen. Een vijfde kan prachtige boeken schrijven. Een zesde kan schitterende dingen doen. Is een bestuurlijke grootheid. Vul maar in. Dat is heel verschillend. Bij een pond is de uitdeling precies gelijk. Allemaal 1. Maar de beloning is wel verschillend. Want de een die 1 pond had, vond er of won er 10 bij. Dat is 1000%. En die 5, ja, vul maar in, ook heel veel, maar geen 1000%, maar 500%. Dan zie je dat degene die dat ene pond had en 10 bij won, gezag kreeg over 10 steden. En de ander gezag over 5 steden. De uitdeling gelijk en de beloning verschillend. Hoe was dat bij de talenten ook alweer? De uitdeling was verschillend en de beloning was gelijk. En hier is het precies omgekeerd. En nu is het merkwaardige, lieve broeders en zusters, dat u én een talent van de Heere gekregen hebt en een pond. Jij en ik. En de Heere weegt dat. Er staat een andere tekst in de Bijbel dat je op een bepaald moment goud, zilver of kostbare stenen kunt toevoegen. Maar het is ook een optie van hout, hooi en stro. Hout, hooi en stro verbrandt. Goud, zilver, kostbare stenen verbranden niet. Voor wat u gedaan hebt, voor wat u extra gedaan hebt, krijgt u een bijzondere beloning. Gezag over 10 steden. Een kroon dus. Want gezag en kroon, dat hoort in de Bijbel altijd bij elkaar. Kroon op het hoofd van Salomo betekent dat hij gezag kreeg. Gezag. Kroon. En u loopt daar. Nadat u openbaar werd, nadat zichtbaar werd wie u bent en wat u met dat wat God je gaf gedaan hebt, loopt u met een kroon op. Waarvan Paulus zegt, voorts is voor mij weggelegd de kroon van de gerechtigheid die mij gegeven wordt door de rechtvaardige rechter in die dag. Hoe lang loopt u met die kroon? Nou, niet zo lang. Want u komt daar onmiddellijk de Heer Jezus tegen en u denkt, ja, hij heeft het gedaan in mij. Dus u pakt uw kroon van uw hoofd en u legt hem bij hem neer. U zegt, Heer Jezus, het is uw kroon. En nu komt de clue. U voegt iets toe op dat moment aan de glorie, aan de schittering, aan de heerlijkheid van de Heer Jezus. Wordt u meer behouden dan de anderen? Nee, ze hebben allemaal behoudenis. Ze hebben allemaal schuldvergeving. Ze hebben allemaal leven tot in eeuwigheid. Maar de een die wordt gezien als, ik heb nog iets extra's voor de Heer Jezus te geven. En de ander wordt behouden, zoals de Bijbel dat in die andere gelijkenis zegt, als door vuur heen. Kaal, je komt er kaal weer uit. Je hebt niks toe te voegen. Je hebt niks te geven. Alleen maar alles wat je gedaan hebt voor de Heer Jezus verbrandt als kaf voor vuur, door vuur. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus is een hele bijzondere openbaring. Ik zal het voorzichtig zeggen, ik loop al een paar jaar mee en we hebben heel wat conflicten en moeilijke dingen meegemaakt in gemeenten. Splitsingen soms, maar wel gehakketak, dat is heel voorzichtig te zeggen. Meningsverschillen, dat zijn allemaal lieve woorden voor een groot probleem, voor gedoe. Kom je er altijd uit? Mijn antwoord is nee, je kwam er soms niet uit. Wel harde koppen die tegen elkaar aanknalden. Soms ook met woorden die helemaal niet in een kerk of in een geloofsgemeenschap thuis horen. Daar zouden ze in de Tweede Kamer nog van zeggen, ja, dit is, dit gaat te ver. Dat mogen ze van alles zeggen. Maar zoals het in de kerkenraadsvergadering ging, daar kunnen ze nog wat verleren daar in Den Haag. Ik bedoel, in negatieve zin. Er is heel wat verkeerd gegaan. En ik heb op heel veel plaatsen mogen helpen. En ook heel vaak gezegd, er zijn momenten dat je moet zeggen, we laten dit los tot de rechterstoel van Christus. Dat is dit. daar sta je dan met je opponent die tegenover je stond in de gemeente, waardoor de clash duidelijk werd en het helemaal tot een scheuring kwam. Sta je samen. En wie oordeelt dan? Jij? Ja, maar ik had Laat hij nu oordelen. Hij, de rechtvaardige rechter, gaat in die dag de kroon uitdelen. Hij. En dat is zo'n geruststelling. Dat helpt je zo om mild te blijven, ook in het conflict. Om rustig te blijven. In de pastorale situatie precies hetzelfde. Twee partijen in de relatie, huwelijk. Soms moet je het loslaten. Soms is het helemaal niet te lijmen en valt er echt niks meer aan te doen. Is de breuk zodanig dat je alleen maar kunt zeggen, nou, het zijn alleen maar scherven. Maar stel nu eens dat er nog een heel klein ietsiepitsie ontvangst zou zijn. Zoals je misschien nog een klein beetje ontvangst hebt voor een bepaald signaal van een kanaal of televisiezender of telefoonkanaal. Als er nog een beetje ontvangst is, heb je veel gewonnen. Maar voor mezelf, ik ben er zo gelukkig mee, dat ook wat men van mij zegt, niet het belangrijkste is. Ik moet er rekening mee houden. Als het waar is, moet ik me herpakken. En dan moet ik misschien wel zeggen, dat had ik niet zo moeten doen. Dat had ik anders moeten zeggen. Maar de andere kant van de medaille is dat, Heer Jezus, u kent mij door en door. U weet mijn motieven. En motieven, die kun je nooit beoordelen. Nooit. Ik heb ook vaak horen zeggen, ja, je zegt wel dit, maar je denkt zo. Oh ja. Ja, dan gaat de ander dus even zeggen wat jij denkt. Nou, dat valt de boel. Dat is het terrein waar je nooit kunt komen. Dat bestaat helemaal niet. Dat openbaar worden voor de rechterstoel van Christus zie ik als een enorme ontknoping, als een enorme zegen. En dan gaat de Heer uitmaken hoe het in de hemel geregistreerd is. En er is een boek in de hemel, Malachi, het laatste Bijbelboek, Oude Testament, dat is een gedenkboek voor Gods aangezicht geschreven. Ze houden de boekhouding daar perfect bij. Helemaal precies. En daar vind je dit in terug. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus is een zegen. Want daar is zichtbaar. En je bent dan in het nieuwe leven. En het nieuwe leven is zelfs blij als het niet goed was. Ja, eindelijk is dat weg. Waarvan je dacht, ik had toch gelijk. Weet je wel. En je blijft misschien wel 30 jaar geloven dat je toen gelijk had. Kom je in de hemel, blijkt je ongelijk te hebben. Hoe moet je dat wegzetten? Nou, dat doet hij wel. Nee, maar zo. Nee, maar dit teren, dit fijne van de rechterstoel van Christus. Ik verlang ernaar. En dat de Heer Jezus mij nog een kroontje wil geven. Of iets, een beloning. Voor wat ik voor hem gedaan heb met mijn talenten. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Dat ene pond om te beheren, dat is het geloofspakket wat elke gelovige heeft. Het is allemaal precies hetzelfde. Ja, dat hebben we gekregen. En ja, daar moet je iets mee. Nou, wat je daarmee gedaan hebt, wordt door hen beoordeeld. En het is een zegen. Dus niet bang zijn voor de rechterstoel van Christus. Nog anders, uitzien naar de rechterstoel van Christus. Daar wordt openbaar. Dat zegt Paulus ook. Voorts is voor mij weggelegd. De kroon van de rechtvaardigheid of gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag geven. Ze hebben hem ook verkeerd behandeld. Hij heeft ook gedoe gehad met Petrus. Sorry hoor, voorzichtig, maar het is wel zo, staat in de Bijbel. Hij heeft ook onder spervuur gelegen in bepaalde gemeenten. Precies hetzelfde als vandaag. Geen draad anders. Het zijn dezelfde soort mensen. Het is maar één soort. En ze deugen geen van allen. Sorry voor jou. Nee, hier. Ik ga naast je staan en naast je zitten. Want dit prachtige van openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Nou, het mag van mij morgen beginnen. Want ik word niet veroordeeld, want ik geloof in de Heer Jezus. En dat is geen soort, laten we zeggen, blanco volmacht om wat te zeggen wat je wilt, om wat te doen wat je wilt. Dat is het niet, dat kan niet. Maar het is wel vertrouwen hebben dat er één is die hoort, dat er één is die registreert en dat er één is die uitspraak doet. Ook in de dingen die jij heel moeilijk vindt. En daar vallen alle twisten onder. Alleen onder gelovigen, nou misschien ook wel een twist met de buurman. En dan hoeft de rijdende rechter, die zal daar misschien ook komen. Als hij gelooft in de Jezus, dan is hij daar ook. Maar als hij dat niet is, dan komt hij er helemaal niet. Sorry, een programma. Maar het gaat erom dat jij gelovigen durft te zeggen. En ik word niet veroordeeld, want ik ken de Heer Jezus. En als dat zo is, dan hoef je niet bang te zijn voor die rechterstoel van Christus, toch? En naar uitzien, rechterstoel van Christus. De volgende rechtszitting. Matteüs 25. Matteüs 25. Vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid en voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen, die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat voor u bestemd is, vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger, en dan komen die opsommingen. Schapen en bokken. Daar worden we heel vaak mee geconfronteerd. Ja, je weet maar nooit of je een schaap bent of een bok. Nou, dat weet ik van u ook niet, maar ik weet wel dat het om wat anders gaat. Hier gaat het niet om individuele mensen. Nog een keer lezen, vers 32. En voor hem zullen al de, even, probeer het eens even, volken. Daar staat, daar zal Nederland, België, Duitsland, Griekenland, Gaza-strook, Egypte, Assyrië, daar staan ze. Al die volken. Nou, u denkt, dat wordt tijd. En u bent misschien geneigd om te zeggen, pak ze alsjeblieft, pak ze maar. Want u bent sympathiek voor A en het omgekeerde voor B. Daar gaat het om een bijzondere vraag. En dat is misschien wat gemakzuchtig aan de ene kant. Maar het is van mij niet gemakzuchtig. Het gaat om de vraag, wat hebben de volkeren gedaan met Gods volk Israël? En dat is wel heel actueel vandaag. Met alles wat er zich aandient, met al die aantijgingen, dat anti-Joodse denken, antisemiet, tegen Sem, waar Abraham van afstamt. Maar die staan daar. En dan is de vraag aan de vertegenwoordigers van Nederland, wat hebben jullie gedaan met mijn volk? Heb je ze bezocht toen ze ziek waren? Heb je ze, toen ze gevangen zaten, opgezocht? Heb je ze gekleed toen ze naakt waren? Wat heb je gedaan? En dit is een hele pijnlijke. En daarom willen ze de mensen daar ook niet aan. Het is veel makkelijker om dit toe te passen op de individuele man-vrouw. Dan kun je nog zeggen, ja, wat heb ik persoonlijk gedaan met Israël, maar wat heeft Nederland gedaan? Dus de vraag komt, wat heeft Duitsland gedaan met dat volk? Nou ja, dan heb je een soort schabloon bijna, want daar weet u alles van. Voor een groot deel heb u dat nog meegekregen, ofwel zelf, ofwel door wat u daarvan las. Wat hebben ze gedaan? Zou u het willen zeggen? Ja, maar die mensen uit Israël, die Joden, nou, dat is ook maar een zootje ongeregeld. Maar die hebben het keer op keer verknald. En die hebben de Heer Jezus aan het kruis genageld. Oh ja, en toen bent u rechter geworden om daar een vonnis over te vellen? Was u die rechter die dan op die troon zou zitten? Ik weet het wel. Het is een hele moeilijke, tere discussie. Het is niet zo makkelijk om daar zomaar wat in te roepen. Dat wil ik ook niet. Maar ik wil wel proberen om duidelijk te maken dat dit een rechtszitting is vanuit de hemel over de volken. Vlak voor het duizendjarig vrederijk is deze rechtszitting. Wat hebben jullie gedaan met mijn volk? Nou, ik denk dat er heel wat onvoldoendes vallen. Heel voorzichtig. En ik weet niet eens of er wel voldoendes zullen vallen. Ik weet het niet. Ik ken de uitkomst niet. Maar ik weet wel dat de Heere het ziet. Wat u één van de minsten gedaan hebt, zegt de Heer Jezus, heb u aan mij gedaan. En als één snapt wat hier bedoeld wordt, dan is dat de Heer Jezus. Die komt hier op aarde met de allermooiste en de allerbeste bedoelingen. En hij wordt weggehoond en weggegooid met stenen. En hij wordt gekruisigd door politiek, door kerkelijke instanties, je moet zeggen religieuze leiding, door van alles. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Hij weet het. Hij weet het. En al die eeuwen door hebben ze het er niet naar gemaakt. Ja, dat zou best kunnen. Maar je bent geen draad beter. Dus hou op met de beoordeling van zij hebben het naar gemaakt. Dus zij krijgen dus een flinke uitbrander. In de zin van vervolging of vergassing. Of vult u maar een woord in. Het is... De Heer Jezus. Ik ben gekomen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Wat bad de Heer Jezus toen hij aan het kruis hing? Wat is zijn eerste kruiswoord? Ik zou bijna zeggen, hij zegende zo. Ja. Maar hij hing zo, Vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En omdat dat gebed er ligt en dat echt het hele volk onder de noemer onwetendheid plaatst. En als je zonde en onwetendheid gedaan hebt, dan was er een vrijstad. Dan is er een uitweg. Dan kom je terug. Als de dood van de hoge priester een feit is, dan mag je terug naar waar je ooit gewoond hebt. Wat je erfdeel was. Schitterend is dat. Ja, het is zo magistraal. Zo bijzonder. Dat volk heeft niet, laat maar zeggen, betere dingen gedaan dan het Nederlandse volk. Dat bedoel ik niet. Maar ze worden op een bijzondere manier gezien. Want God heeft dat volk uitgekozen om de Messias naar voren te brengen. Uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Daarom, dat is de sleutel. De Heer Jezus. En daarom gaan ze straks in het duizendjarig vrederijk massaal van Den Haag en Brussel en Berlijn naar Jeruzalem om het Lovuttefeest te vieren. En ze nemen een cadeautje mee. Ik weet niet of ze uit Nederland klompen meenemen of tulpen, daar zijn we nog niet over uit. Maar we nemen iets mee om hem aan te bieden daar. Ik wil alleen maar iets zeggen dat dat nog komt. En dit tafereel laat zien dat het de Heere niet onberoerd laat wat volkeren, wat de politiek van plan is of wat ze besloten hebben. Maar dit is wat er gaat gebeuren. En jij en ik denken, ja, dat geloven we. Ik probeerde een toespraak te houden over één Joodse man. Dat was niet hier, maar was op een andere plek. En ik ben begonnen met Jozef. Toen in Egypte, alles Egyptenaren was, was er uiteindelijk één Joodse man. Toch? En de farao zegt, tot onze zegen, zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? Nee, die is er niet. En probeert u dat nu eens door te trekken. Toen 400 jaar later Egypte de woonplaats was van heel het volk Israël, tijd van Mozes, was er één Judese man. Wie? Mozes. Ja, die werd weggestuurd, want ja, die deed het ook niet goed. Dat klopt allemaal wel. Maar God heeft gezegd, nee, maar ik heb die ene man, die stuur ik daar. En ik kan doorgaan. En al die wereldrijken die er geweest zijn, bij Babel, dat was die ene Judese man in Daniel. En toen het Assyrische Rijk er was, dat was die ene man, dat was Jona en Nineveh. En toen er het Persische Rijk was, toen was het één Judese man, dat was Mordechai. En iedere keer is er maar één Judese man. Steeds maar weer. En toen kwam hij, de Heer Jezus. Wat zal in de toekomst gebeuren, zegt Zacharia. Ach, schitterend. Dat in de toekomst zullen 10 mensen van allerlei volk en natie vastgrijpen de slip van één Judese man. Dan is het de Heer Jezus. En het is uitgerekend die Judese man die jouw leven heeft beheerst. En die ik mocht vastgrijpen. Die je kon aanraken. Afgelopen maanden zei een broeder bij het weggaan uit een gebouw ergens in het westen van ons land. Hij was zo onder de indruk. Het was alsof de Heer Jezus zo dichtbij was. Ik kon hem bijna aanraken. Ik zei, had het maar gedaan. Ja, dat slap je eruit, maar zo dichtbij. Dat kan gebeuren. You can touch him, een bekend lied, dat gebruik ik wel eens. Maar als je hem aanraakt, ben je nooit meer dezelfde. Gegarandeerd veranderd. Die Judese man. Die je in je eigen leven hebt leren zien als je heiland, als je verlosser, als degene die in je leven is gekomen. Nu, dat gaat gebeuren. En die ene Judese man kwam uit Juda. Heb u nog? Uit Jeruzalem. Daarom stierf hij daar. Daarom was hij daar op de Olijfberg. Daarom komt hij daar terug op de Olijfberg. Daar. Nergens anders daar. En al die dingen samen laten dus zien dat het heel uniek is. Dus we moeten oppassen met dat volk. Wees nu voorzichtig. Ik denk dat de meeste gelovigen dat ook doen. Dat ze daar voorzichtig mee omgaan. Dat denk ik. Omdat er ook een stukje liefde voor Israël is aangereikt. En bewogenheid en meeleven. Nou, niet omdat ze het beter doen. Want misschien vindt u ze wel arrogant, misschien vindt u ze wel een beetje bedweterig. Nou, dat zijn ze ook wel een beetje. Ze hebben kennelijk ook wat meer hersens dan wij allemaal met elkaar. Dat is ook nog een rare bijkomstigheid. Maar misschien mag ik dat wel zo zeggen een keer. Feit is dat er één de rechtszitting leidt en dat hij ze van elkaar scheidt, schapen en bokken. De derde rechtszitting komt in het laatste Bijbelboek, Openbaring 20. Openbaring 20, vers 11. Openbaring 20, vers 11. Nou, we zitten hier helemaal goed hoor. Zomertijd nog. Ja, helemaal goed.
Het is dan maar 8 uur.
Ik zei je naar de klok kijken. Ja. Openbaring 20, vers 11. En ik zag een grote witte troon. En hem die erop zat, voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg. Zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. De zee gaf de doden die in haar waren ook de dood. En het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld in iedereen overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood. En nu begrijpt u waarom ik in het begin al iets zei over ingeschreven staan. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Ik heb eventjes geciteerd dus uit Filippenzen 2, Lucas 10, waar de Heer Jezus zegt, verblijd je niet over het feit dat de demonen jou onderworpen zijn, maar verblijd je erover dat je naam is ingeschreven in de hemelen. Nou, discussie. A en B en C, ik ken er een hele rij van. Wanneer komt je naam nu in het boek des levens? Staan alle mensen daar allemaal in en worden ze dan doorgestreept omdat ze niet geloven? Zijn allemaal uitleg mensen die dit allemaal van alles bij elkaar geveegd hebben. Dat laat ik ook even los. Ik denk voor mezelf, dan wil ik het heel voorzichtig zeggen, maar wel misschien een beetje cru ook. Mijn naam stond al in het boek des levens voor ik geboren werd. Ja. Voor de grondlegging van de wereld. Toen al heeft Yahweh mij gezien, klein jongetje in Schildwolde. Met een hoop geklungel en een hoop gedoe. Niet zo makkelijk. Maar ook nu op dit moment. Toen. Het boek des levens stond mijn naam al in. En hoe kun je dat nou uitleggen? Nou, dat is, ik weet niet hoe vaak geprobeerd en niemand komt eruit. Ik ook niet. Ik kan alleen maar zeggen, dat is van voor de grondlegging van de wereld. Verblijd je niet over het feit dat de demonen aan jou onderworpen zijn, maar verblijd je erover dat jouw naam is vastgelegd, dat je uitverkoren bent om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. Opdat Hij, dus daarom ben je uitverkoren, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn, de allerhoogste in rang zou zijn onder vele broederen. Wat een geweldige zegen heb je als je gelooft in de Heer Jezus. Geloof dat nu eens. Ga nu eens zeggen, ja, dank u. Al die anderen worden als doden gezien. Allen die niet ingeschreven zijn, staan daar. Er komt nog een soort finale openbaring van God is eerlijk, God is rechtvaardig. En dan wordt het niet zo van, ja, maar en als mijn naam er nu wel in gestaan zou hebben, dan zou ik wel anders geleefd hebben. Nee, de boeken worden geopend om de daden van al die mensen die daar als doden staan te oordelen. En op grond van hun daden gaan ze verloren. Dus het is niet een onrechtvaardige zaak dat jij daar de dans ontspringt omdat je naam toevallig al uitverkoren voor de grondlegging van de wereld in dat boek stond. Maar het is omdat God bij de doden de daden. En wordt die beoordeling van daden bij mij dan niet gedaan? Ja, dat wordt openbaar voor de rechterstoel van Christus. Heb ik net met u behandeld, hè? Het eerste van de drie rechtszittingen. ook wij. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, dato's en daden worden hem niet toegerekend. Die neem ik op mij en daar ga ik voor betalen. Daar ga ik alles voor beleiden en dan maak ik alles voor in orde. En vul nu uw eigen naam in. En zeg nu eens tegen de Heer Jezus, dank u wel, dat u voor mij al mijn verkeerdheid, al mijn overtreding, al mijn eigenwijze toestanden voor God wilde beleiden alsof het uw eigen wijsheid was. En dat was niet zo, het was mijn eigen wijsheid. En hij heeft het voor mij beleden. Het is afschuwelijk om te denken dat al die doden die niet geloofd hebben voor de grote witte troon staan. En het resultaat is dan de tweede dood, en dat is de taal van de schrift, de hel. De tweede dood, de poel van vuur. Dus de tweede dood, de hel. Daar. En dat weten ze. Ik moet heel vaak denken aan Pilatus. De Heer Jezus stond voor Pilatus. En Pilatus zei, weet u niet dat ik macht heb om u los te laten en macht heb om u te laten kruisigen? Hij zei, je zou die macht niet hebben als het je niet van boven gegeven was. Ik weet niet wat er met Pilatus is gebeurd. Er zijn suggesties dat hij misschien tot geloof kwam. Veronderstellingen. Maar als hij zich niet bekeerd heeft, staat hij daar straks voor de grote witte troon. En wie zit in die troon? Is de redder. Is niet een soort harde meester die zo graag oordeelt. Maar er zit iemand in de troon die zo graag betaalde. Die zo graag vergeven wilde. Die zo graag redden wilde. Ik ben de redder van de wereld. Die zo graag zijn leven wilde geven. Die zit in de troon. En je hebt dat aanbod niet geaccepteerd. Daarom word je geoordeeld. Wist men dat in de hemel vooraf? Ja, antwoord ja. Dat is de moeilijkheid voor ons. Want dat is een dimensie die wij niet meekregen. Maar het was wel zo. Nou, dit hele tafereel laat dus zien dat er drie facetten zijn aan de rechtzitting in de hemel. Openbaar worden voor de rechters door van Christus. Het scheiden van schapen en bokken. En de grote witte troon waar al die doden staan. En in alle gevallen is het daar de Heer Jezus zelf die recht spreekt. Want mijn rechter is mijn redder, zegt een lied. Ik weet niet meer welk lied, maar ergens. En ik ben zo dankbaar, Heer Jezus, dat u mij uitkoos om bij u te zijn en bij u te horen. U bent zo bijzonder gezegend als u een gelovige bent. En dat gun je de buren, dat gun je de familie, dat gun je je eigen kinderen. Natuurlijk, daar bid je voor, daar ben je mee bezig. Continu bijna. Je wilt zo graag dit ook laten genieten. De vreugde is gigantisch. De ernst is ook enorm. Want dit is een ernstige kwestie. De rechtzitting in de hemel is een hele belangrijke kwestie. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat u ons hier zag en hoorde. U hebt alle woordjes gehoord. En alle zinnetjes. Wij willen u danken. Dat u, Vader, uw eigen Zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. Zodat wij gered zouden kunnen worden. We zijn gered door het geweldige werk van uw geliefde Zoon. We prijzen uw naam en eren u. We danken u voor uw woord. We danken u ook voor de Heilige Geest die ons dit ook duidelijk wil maken. Ook vanavond. We prijzen u. Amen. Amen. Ik heb een broeder leren kennen. Die had een textielzaak met herenkleding. Ergens in een grote stad in Overijssel. En die kwam tot geloof en die zat in onze gemeente. En ik vroeg hem een keer, hoe kun jij nu uitleggen of iemand nu uitverkoren is of niet? En hij zei, nou dat is heel eenvoudig, want dat heb ik gedaan. Bij elke opruiming had hij al jaren bekend een gek idee. En de hele buurt stond eigenlijk te wachten van wat zou Joop, zo heette hij, dit keer doen. Nou, in het etalage, groot bord, kostuum, meneer en een pop aangekleed. Gratis. De buren zeggen, nou nee, dit gaat te gek als er al een tientje was geweest. Stunt van Joop, zegt de een tegen de ander, zal mij benieuwen wie daar naar binnen gaat. Op een moment ziet iemand dat staan, kostuum, gratis, loopt naar binnen en zegt tegen de verkoper, in het geval de heer Joop zelf, ik wou dat kostuum wel. Dan zegt Joop, dat komt goed uit, ik zal het even voor je pakken. Bleek precies zijn maat te zijn. Nou, hij zei, ja, gratis. Die man die loopt de deur uit, had het kostuum aangehouden. Toen zei Joop, kijk eens even naar de binnenkant. Ergens, hier, zo'n soort etiketje. En hij schrik zich kapot. Stond zijn eigen naam erin. Nou, dat is uitverkiezing, zei Joop. Nee, het is echt gebeurd. Het verhaal, dat is geen verhaaltje, maar het is het verhaal van hem. Het is altijd moeilijk. Er is een boek waar u nooit en nooit inzage in gekregen hebt. Dat is het boek des levens. Daar weet u niets van. En het bestaat wel. En het blijkt aan het eind van de rit een soort beoordelingsboek te zijn. Als je daar niet in staat, nou, niet best. Als mijn naam, dat is hier de vraag, al in het boek des levens stond voor de grondlegging van de wereld, en die van een ander niet, heeft hij dat van tevoren bepaald? Wist hij dat ik hem zou aannemen als mijn verlosser en heer, en ook wie hem zou gaan afwijzen? Mijn antwoord is, ja, dat wist hij van tevoren. Maar dat is de moeilijkheid. Wij denken met ons beperkt verstand God te kunnen doorgronden. En als het niet helemaal klopt met ons kennen, ons idee, dan zeggen we altijd, nou ja, dan klopt het niet, dan is het niet waar. En dat wordt u aangepraat door Darwin, dat wordt u aangepraat door alles wat tegen is. Die hebben allemaal argumenten, dat kan niet en dit kan niet. Maar laat dat boek eens even aan de kant staan. Als de Heere in zijn liefde zegt, wie wil nemen het water des levens om niet. Om niet betekent gewoon gratis, zonder te betalen. Maar dan moet je wel willen. En iedereen wordt uitgenodigd om in de Heer Jezus te gaan geloven. Daarom werd het evangelie uitgestuurd, aanvankelijk alleen naar de Joden. En op de Pinksterdag was het ineens een talen spreken van je welste. Toen werden alle volkeren erin betrokken. En het werd nog eens verstevigd door een visioen bij Petrus uit de hemel van alle reine en onreine dieren. Als God iets rein acht, laat dat dan maar. Maar hoe dan ook, het was ineens bedoeld voor al die mensen. Aanvankelijk dus de verloren schapen van het huis Israëls, in de tijd van de Heer Jezus zelf, en daarna voor alle volkeren. En dat is ook in no time gebeurd. En overal is van de Heer Jezus verteld. De enige vraag die God laat stellen, iedere keer, geloof je wat de Heer Jezus aan het kruis heeft gedaan? Niet de vraag, wat staat je naam al in het boek des levens? Dat is onze zaak niet. Dat is een geheim boek. Sorry hoor voor geheim. Ergens in de raadsbesluiten van God opgeborgen. En dat blijft zo. We krijgen pas inzicht als we daarbij zijn, voor een deel, bij die grote witte troon. Daar zitten wij als gelovigen waarschijnlijk nog te kijken ook. Maar hoe dan ook, daar pas. Maar dat is nooit een argument voor mensen. Van ja, maar ik kan wel ploeteren wat ik wil. Maar als ik niet in het boek des levens sta, dan red ik het toch niet. Nou, antwoord was dan, nou, zuip je dan maar een stuk in je kraag, wat maakt het uit? Nou, zo ongeveer, zo'n soort uitdrukking. Dus dat zijn allemaal menselijke argumenten die er eigenlijk helemaal niet toe doen. Want God zegt niet van, je moet het maar eens eventjes af. Ja, maar ja, als je naam erin staat, dan heb je mazzel. En als je dat niet zegt, ja, dan heb je pech. Want ik heb een aantal mensen er wel in geschreven en een ander aantal staat er dus niet in. Maar wat blijkt nu, dat God inderdaad van tevoren de afloop wist. En dat is iets bijzonders van Yahweh. Die wist van tevoren wat er ging gebeuren. Hij wist van tevoren dat er een gemeente zou komen en dat in die gemeente bepaalde figuren een rol zouden spelen. Of het orgel zouden bespelen zelfs. Nee, hij wist het. En wij moeten oppassen dat we nu niet met onze logica zeggen, is dat nu wel rechtvaardig? Of moeten we dat eventjes voor de Hoge Raad gooien? Een soort proces aanspannen? Of een uitspraak ontlokken? Is dat het? Ja, dat is allemaal de taal van vandaag. Maar de Heer zegt, wil je geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus? En dat geldt voor alle mensen. Dus God wil niet dat er één verloren gaat. Ja, maar als hij dan toch... Ja, hij wist van tevoren dat er ook een aantal mensen nee zouden zeggen. En daarom staan ze er niet in. Daarom staan ze er niet in. Ja, maar had God dat dan... Ja, dan had God een dubbele evangelisatieactie moeten ontketenen in Sebaldeburen, waar die man toevallig woont. En daar staat ook maar één huis. En voor dat huis gelijk een heel muziekkorps van het Leger des Heils. Dan ineens het overdonderend gebeuren daar. Had God dat toch kunnen? God heeft gezegd, ik heb ze uitgenodigd. En ze wilden niet komen. Maar ze zeiden, ik heb een vrouw gekocht. Sorry, ik heb een akker gekocht en vee gekocht en ik heb een vrouw getrouwd. Ik bedoel, dat zijn de argumenten die je dan in de schrift tegenkomt. Dus het feit dat dit in dat boek des levens al de namen stonden voor de grondlegging van de wereld, want dat zegt de Bijbel, voor de grondlegging van de wereld, voordat er überhaupt mensen waren. En dat is zo. En de mensen gaan ook niet verloren omdat ze wisten dat ze in dat boek stonden. Of wel, niet in dit boek stonden, maar die gaan verloren vanwege hun daden. Daarom worden die boeken geopend. Naar hun werken worden ze beoordeeld. Dus omdat ze nee zeiden tegen het mooie van de Heer Jezus. het blijft een moeilijkheid. Daar zit je dus mee. Wat moet je nu doen? Je weet niet wat je moet doen. Ik heb u wel eens verteld van een pastorale kwestie in Zwolle waar we toen woonden. Waar een zuster die bij ons in de gemeente kwam het heel moeilijk had omdat ze niet naar de gemeente mocht. En als ze een Bijbel had, dan verbrandde haar man die Bijbel of stopte die. Nou ja, van alles. Altijd negatief. Niemand mocht daar in huis komen. Ze mocht ons ook niet uitnodigen en ze mocht ook anderen niet uitnodigen. De enige die daar wel kwamen waren twee wat bijzondere zusters uit de gemeente. Die waren ook echt bijzonder. En dat vond die man waarschijnlijk ook. En daarom heeft hij hen toegelaten om wel te komen. Nou, blij dat die bijzondere zusters ook bestaan. Die hebben een hele bijzondere gave. Een gave die u niet hebt. Ze zijn zeer getalenteerd. Nee, echt. Ik zou bijna wel janken. Zo mooi is het. Voor wat die allemaal wel doen. Totaal anders dan alle anderen. Ja, dat klopt. Ja. Excentriek waren ze. Maar goed, die kwamen daar nog wel. En die hebben geprobeerd om die man nog te bereiken. En het is niet gelukt. Toen werd hij dement. En iets later was hij zo dement dat hij in het verpleeghuis lag. Klein einde tegemoet. Ziek en dement. En we dachten, nou, dat is gebeurd. Telefoontje. Daartoe, je moet nu naar het ziekenhuis komen, want hij is nu aanspreekbaar. daarheen. Ik heb geprobeerd langs A, langs B, langs C. Lukte niet. Ik vroeg, bid je wel eens? Beetje luid, want... Hij zei ja. En er kwam een traan over zijn wang rollen. En wat zeg je dan? Als je bidt. O God, wees mij zondaar genadig. In coma weg. Een uur later overleden. Het allerlaatste. Ik zei, zijn naam stond in het boek des levens. Ja. Daarom dit, op deze wijze. Op het allerlaatste. Als je naam erin zou staan, dan gaat God je echt roepen. Het slaat je niet over. Maar het is niet onze beoordeling, het is niet onze lectuur, het is zijn lectuur. Dat hij dat van tevoren weet, doet onze verantwoordelijkheid niet teniet. Nog preciezer, we hebben daar eigenlijk niks mee te maken. Die is, jij moet je bekeren. En jij mag toch geloven. En wij moeten vertellen. Wij moeten blijven vertellen. Blijven getuigen. Ja, maar als je dan bonje krijgt thuis. Als je dan herrie krijgt. Of als je er misschien wel de deur uitgezet wordt. Nou, dat klopt. Er zijn heel wat evangelisten de deur uitgezet. Nog preciezer. Wie is de deur uitgezet? De Heer Jezus zelf, notabene. Eenvoudig gezegd. Nou, die dingen samenvoegen. Brengen je ertoe dat je dus moet, met evangeliseren moet doorgaan. Ook als er kritiek komt. En dat boek des levens, ja, dat is de boekhouding van de Heer zelf. En daar in dat boek daar staat iets bijzonders over Israël. En er staat ook iets bijzonders over de gemeente. En daar staan de namen bij. En dat boek, dat is het raadsbesluit van Jehovah. En dat raadsbesluit van Jehovah heeft ooit een inhoud gekregen met allerlei namen. En dat heeft God gedaan. Maar dat betekent niet dat jij en ik met dat boek in de hand moeten kijken. Nou, dan gaan we even realiseren, maar even kijken of die er wel in staat. Nou, alsof oom agent staat, dan heb je ook een strafregister of zo. Weet je wel, zoiets. Nee, wij moeten vertellen, wij moeten getuigen, wij moeten laten zien. En dat is Gods kant van de medaille. Uw kant van de medaille is, bekeert u. Gods kant is, ik wist het al lang. Snap je? Dat is zijn kant. Dus wij moeten niet in zijn schoenen gaan staan. Wij moeten in de schoenen gaan staan van de evangelist. En tegen iemand zeggen, als je wilt, kun je nu de Heer Jezus leren kennen. Want wie wil... nemen het water des levens om niet. En Jezus verwijt, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk wij zijn hen kuikens, maar u hebt niet gewild. U hebt niet gewild. En dat je dan daar een conclusie van ziet in het boek des levens later, dat doet aan de werkelijkheid eigenlijk niks af. Nou, dat is het ongeveer. En dan nog een vraag, scheiden van bokken en schapen. Zijn er nog gelovigen onder de bokken? Nou, en zijn er ook nog ongelovigen onder de schapen? Dan ga je ze weer personen noemen. En het waren volkeren, dat was de regering. Dus het beleid van Nederland. En natuurlijk, daar zitten gelovigen onder en daar zitten dus ongelovigen bij. Maar die worden op een heel andere manier behoren. Maar Nederland als land, als staat, zal niet gezegend zijn in het duizendjarig vrederijk. Daar ligt het. Ik bedoel niet dat ik dat weet over Nederland, maar dat weet de rechter die in de troon is wel. En dat betekent dat er bepaalde zegenstromen richting dat land zullen vloeien of juist niet naar dat land zullen vloeien. En natuurlijk lijden daar ook mensen onder. Maar de gelovigen die tot de gemeente behoren, die zijn op dat moment al weg. Die zijn op dat moment al opgenomen. Die maken dat al helemaal niet meer mee. Die maken die hele periode al niet meer mee. Die zijn voor die uren van de verzoeking al weggehaald. Dus het geldt dus niet die mensen, maar het geldt dus in het algemeen het land, het volk. En daarom is er altijd vroeger heel veel gebeden voor de overheid. Worden we ook toe opgeroepen. Bid voor hen die leiding geven, die de regering, bestuurders. En dat is een beetje aan het weg hebben, want ja, we vinden het eigenlijk helemaal niet zo leuk. We zijn het niet mee eens en we stemmen op een andere club. Nou ja, vul maar in alle discussie van elke dag bijna over je heen. Dus het is alsof de overheid aan het verpieteren is. We weten ons eigenlijk geen raad met het hele gedoe in Den Haag. Sorry dat ik het voorzichtig zeg, of is het al te onvoorzichtig? Maar bidt u nog wel eens voor de overheid? Bidt u nog wel eens voor Den Haag? Bidt u wel eens voor die mensen die daar aan de beslissingstafel zitten en bepaalde dingen moeten doen? Nou, dit moet dus wel gebeuren. Nou, al met al iets wat we niet meer kwijt zijn. Dan heb ik nog een vraag. Kun je wel eens iets zeggen over die eeuwige straf? Dat is een hele moeilijke. De Heer Jezus zelf vertelt niet een gelijkenis, maar een geschiedenis. Ik zeg dat bewust een beetje scherp. Om de rijke man en de arme Lazarus. U kent hem. De ene leeft in overvloed en de ander is bedelaar. Enfin, de bedelaar sterft, wordt door de Heer in de schoot van Abraham gelegd. En de rijke sterft en slaat zijn ogen op in een plaats van pijn. Wat is pijn? Vuur. Ja, zit je daar met je, laat maar zeggen, in een soort barbecue-achtige kolenbende en daar zit je daar middenin. Sorry, mijn vertaling. Zou je niet verbranden? Ik zei al tegen de vraagsteller, misschien moet je eerder het woord wroeging gebruiken dan vuur. Maar het is vuur. Het vreet behoorlijk aan, maar het is de wroeging. Had ik maar. Daar kun je nu al zoveel last van hebben, van bepaalde dingen, ook gelovigen. Had ik het maar anders gedaan toen, daar heb ik nu nog steeds last van. Maar dan, had ik maar. Wroeging is een vreselijke kwaal, is een vreselijk vuur, waardoor je aangevreten wordt. Dat is een afschuwelijk vuur. En daar zitten ze mee. En is dat eeuwig? Ja, dat is eeuwig, ja. En dat is een hele moeilijke. Betekent het dat, maar als het echt vuur zou zijn, dan zouden ze verbranden, dan zouden ze geroosterd zijn en dan zou het over zijn. Misschien zouden ze dat wel willen, bij wijze van, dat het na een bepaalde tijd dan over zou zijn. Of dat het dan niet meer geldt voor zo iemand. Maar altijd door het besef, ik heb de verkeerde keus gemaakt en daar heb ik last van. Ik had het zo anders kunnen doen. Dat is een moeilijke situatie. Er is een tekst uit de Bijbel dat de koning van Egypte op een bed met wormen en maden ligt. Een hele moeilijke teksten allemaal. Ik weet ze wel te vinden, maar die geven aan hoe erg het is. Wij dan weten de schrik van de Heere. Overredende mensen, laat u met God verzoenen. Stop met het gedoe van vandaag en geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Daarom, lieve broeders en zusters, moeten we vertellen. We moeten vertellen. En of ze wel of niet in het boek staan, dat regelt de Heer wel. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wij mogen alle mensen uitnodigen. Blank en bruin en zwart en geel. Veel meer, zeker de kindertjes. Nou, gaan we door. Wij mogen ze uitnodigen. En we mogen ook zeggen, want als je je niet bekeert, niet tot inkeer komt, dan kom je op een plaats waar je eigenlijk niet zijn wilt. Waar het afschuwelijk is. Waar je continu wroeging hebt van had ik maar, had ik maar, had ik maar. En dat is een vreselijk lijden en een vreselijke pijn. Ik hoop van harte dat u dit meeneemt. Ze gaan hier nu over naar de zomertijd, dus het is nu. Vader, dank u wel dat u onze woorden ook weegt. En misschien had ik dat niet moeten zeggen, maar ik wil u zo vragen om de ernst van uw woord van vanavond vast te houden. En u te bedanken. Dat u gedachten van vrede over ons gehad hebt. Dat u ons uitgekozen hebt om aan het beeld van uw zoon gelijkvormig te zijn. bij u in het Vaderhuis te kunnen wonen. Om de Heer Jezus te vergezellen als hij gaat regeren. We zijn bij hem en met hem. En hij wordt bewonderd in ons. Hij wordt bewonderd. Niet wij worden bewonderd. Dank u wel dat dat gaat komen. Dank u dat u ons ook helpen wilt om naar onze omgeving toe. Onze broers, zussen, familie, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Naar mensen in de straat, mensen op de werkvloer. Collega's met wie we koffie drinken. We willen u bidden dat we getuigen zijn. Dat we vertellen van de hoop die in ons is. We willen u danken dat dat nog kan. Dat mensen nog tot geloof kunnen komen. En die zijn er ook, gelukkig. We weten van heel veel mensen die ook in deze tijd tot geloof in de Heer Jezus kwamen. Hun vrede vonden. En ook al die vechtersbazen die tegen waren. Die zijn soms zomaar veranderd van een leeuw in een lammetje. We willen u hartelijk danken dat dit nog steeds doorgaat. We danken u voor de Heer Jezus die het werk volbracht heeft. Om dit mogelijk te maken heeft hij aan het kruis geleden. Al die offers uit het Oude Testament hebben maar één kant op gewezen. Er komt één die het offer is, die aan het kruis buiten de legerplaats, zoals Golgotha buiten Jeruzalem lag, aan het kruis zijn leven gaf, voor zonde en schuld gestorven is, maar op hetzelfde moment uw Vader zo mateloos heeft groot gemaakt, dat er alleen maar jubel komt. We willen u danken dat u al die dingen bij elkaar brengt, ook vanavond. We danken u voor elkaar, voor de ontmoeting, voor de mensen die hier waren, ook voor de mensen die later meeluisteren. Zegen hen ook. En wilt u het ook voor hun hart zo maken dat ze genieten. We danken u en prijzen uw grote naam. En danken u ook voor het genieten hier. Ook voor de zorg die besteed is en koffie en thee en muziek en zang en sfeer, we danken u en prijzen uw naam. Amen. Amen.